Jan Pronk, 80 jaar oud. Jan Marinus Wiersma, 69. Bert Koenders, 62 alweer. Frans Timmermans, 59. Katy Piri, 41. En Mikael Tsigai, zij is pas 25 jaar. Ze zijn allemaal te gast in deze podcastserie en allemaal hebben ze hun eigen geschiedenis bij de Partij van de Arbeid. Een internationale geschiedenis wel te verstaan. Want dat is het feest dat we in deze podcast gaan vieren. De belangrijke rol die de sociaaldemocratie de afgelopen 75 jaar heeft gespeeld op het internationale toneel. In elke aflevering gaan we terug naar sleutelmomenten waarin de PvdA een grote rol heeft gespeeld en horen we welke lessen de hoofdrolspelers hebben geleerd. Van Paramaribo naar Groningen, van Brussel naar Maastricht, van toen naar nu. Mijn naam is Harmen van der Veen, ik ben 46 jaar, journalist en ik neem jou mee op reis door 75 jaar PvdA-geschiedenis. Dit is Wereld te Winnen. De eerste die ik spreek is de Nestor zelf, Jan Pronk, bij hem thuis. Hij was minister in 4 verschillende kabinetten, ook al onder Joop den Uyl. Toen als minister van ontwikkelingssamenwerking en daardoor zeer nauw betrokken bij de onafhankelijkheid van Suriname. En ik ben benieuwd naar zijn verhalen.
Ik ben niet zo'n anekdote verteller.
Het werd toch nog een mooi gesprek met de 80-jarige Pronk, want de partij is misschien oud, maar Pronk is ouder.
Ik ben ouder dan 75. Ja, ik ben voor de oorlog geboren nog in maart 1940. En ik heb de oorlog meegemaakt als kind en dus niet zo bewust, maar wel de laatste anderhalf jaar. En daar heb ik echte herinneringen aan, echte daadwerkelijke herinneringen. En die zijn me ook altijd bijgebleven. En ik moet eerlijk zeggen dat die ervaringen van de Tweede Wereldoorlog zijn voor mij wel een richtsnoer geweest. Al die jaren daarna, wanneer ik me moest uitspreken over internationale vraagstukken. Dus de oorlog was voor mij wel, ook al was ik heel jong, lang maatgevend.
Was het voor ook u een reden om langzaam richting de Partij van de Arbeid dan te gaan? Dat u zich daarbij thuis voelde?
De oorlog zelf niet, eerlijk gezegd. De oorlog was maatgevend voor mij wanneer het ging om vraagstukken van internationale rechtsorde. Partij van Arbeid lid werd ik omdat ik een doorbraaksocialist werd. En een doorbraaksocialist in die tijd was een socialist die koos voor de Partij van de Arbeid omdat het een beweging was die ging om totale aanpak van ongelijkheid en armoede. Maar niet alleen maar vanuit een klassedenken zoals de SDAP had gedaan voor de Tweede Wereldoorlog. Maar samen met mensen die niet behoorden tot de onderklasse. Dus je vocht samen tegen dat grote maatschappelijke probleem. En er kwam het tweede element bij. Christenen kozen meestal voor christelijke politieke partijen. Ja. Dat deed mijn vader ook. Maar ik vond dat je samen met niet-christenen moest gaan staan voor die sociale gelijkheid, samenleving in zijn totaliteit, het algemeen belang. En dat was een tweede doorbraak. Nou, dat aan elkaar gekoppeld bracht mij bij de Partij van de Arbeid.
U zei het zelf al, uw blik was eigenlijk meteen al internationaal gericht. Want als je letterlijk samen zegt, bedoel je dus eigenlijk met iedereen in de wereld.
Ja, want kijk, ik was actief binnen de kerken. En dat hielp mij ook weer als christen. Hoor je je bezig te houden met heel de bewoonde wereld. Dat is de totale schepping en alle mensen. En dat hielp ook extra mij om vanuit dat denken van de Partij van de Arbeid, vooral die geïnteresseerd zijn in internationale vraagstukken, daar kwam bij dat ik bij Tinbergen studeerde als econoom in Rotterdam. En die zette mij op het pad van ontwikkelingslanden.
En de sociaaldemocratie speelt wat dat betreft een rol op het wereldtoneel.
Ja, zeker. Kijk, het ging bij Marx al om arbeiders aller landen. Hè? verenigt u. Het ging bij de sociaal-democratische beweging in het eerste paar decennia van de vorige eeuw ook om een internationale solidariteit. Internationale solidariteit stond voorop. Dat was een vechtpartij natuurlijk binnen de sociaal-democratische beweging in Duitsland en ook in andere landen. Want die waren soms nationaal georiënteerd. Andere onderdelen waren veel meer internationaal georiënteerd. En die internationale bewegingen binnen de sociaal-democratie, die wonnen het pleit.
Ja.
En dus was de sociaaldemocratie van de beginnen af aan een internationale beweging.
En u heeft altijd internationaal een rol gespeeld als politicus. U werd erg jong minister. Hoe oud was u?
Ik was, toen ik minister werd, 33.
Klopt het dus dat u de jongste minister bent tot nu toe ooit?
Ik geloof het wel.
In Nederland?
Nog steeds.
Ja. Mag je wel trots op zijn?
En ik werd het omdat ontwikkelingssamenwerking mijn specialiteit was. Dat hing samen met het feit dat ik bij Tim Berger had gestudeerd.
Ze konden niet om u heen eigenlijk, ook al was u een beetje jong.
Ja, nee, ik eerlijk gezegd, ik wist er alles van. Toen ik zo jong was, wist ik er alles
maar
van.
Maar heeft Joop den Uyl ook gedacht, dit is te jong, maar oké, hij is goed op dit gebied?
Ik wist helemaal niet dat ik minister zou worden op dat terrein, want op een gegeven moment werd ik gebeld door Burger, die was de formateur van het kabinet den Uyl en zijn collega, of ik maar naar Den Haag wilde komen. En ik wist wel dat dat dan iets zou betekenen met betrekking tot, want ik was al Kamerlid natuurlijk 2 jaar, voor een kabinet. Maar ik hoorde tot de Nieuw Linksbeweging. En binnen Nieuw Links was er 1 prioriteit. En dat was volkshuisvesting. Dat was het grote gevecht tussen Hans van der Doel, misschien wel bekend, was een parlementslid een paar jaar ouder dan ik, waarvan ik heel veel heb geleerd, en Hans Wiegel, VVD. Ja. Dus die gevechten tussen Hans van der Doel en Hans Wiegel, die waren kregen heel veel publiciteit. En voor Nieuw Links was volkshuisvesting zeer belangrijk, lag voor de hand. We hadden natuurlijk een woningnood nog steeds.
Maar dat lag niet echt in uw expertise.
Nee, maar binnen Nieuw Links hadden ze in de gaten dat ik waarschijnlijk wel zou worden gevraagd om minister te worden. Dan moet jij volkshuisvesting gaan doen. En ik zei, dat durf ik niet, ik kan het niet. Het lijkt mij zo moeilijk. Je kent het hele departement niet.
Nee.
Iedereen blijft daar zitten, een paar duizend mensen. Er komt 1 andere, dat ben jij. Dus ze werken allemaal nog vanuit die gedachten van je voorganger. Je hebt geen managementervaring, geen politieke ervaring. En als je dan ook het vak niet eens kent, dan zal ik wel mislukken.
Maar vroegen ze u ook voor volkshuisvesting?
Nee,
precies.
Nee, tot mijn grote vreugde,
ja,
zei Burger tegen mij, we kunnen je helaas alleen maar aanbieden ontwikkelingssamenwerking. Want dat werd natuurlijk toch door de groten in die tijd als een klein nieuw onderwerp beschouwd. En ik sprong een gat in de lucht, daar kan ik tenminste iets gaan doen.
U bent meteen eigenlijk in het diepe geworpen met de onafhankelijkheid van Suriname.
Ja,
want ook toen was u nog steeds
het moeilijkste, moet ik zeggen. Want den Uyl en de Guy Fortman, hè?
Ja, die waren er ook
bij. Minister-president en de Guy Fortman als de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksdelen. Die namen mij aan de hand. En we hebben met z'n drie.
Ja.
Met z'n drie hebben we die onafhankelijkheid eigenlijk vormgegeven.
U doet zichzelf denk ik tekort. Ik heb net dit boek gelezen, ik hou hem nu omhoog. U heeft net een boek geschreven. Dit is namelijk Suriname van windgewest tot nazistaat. U beschrijft werkelijk zeer gedetailleerd hoe die onderhandelingen zijn gegaan. Ik heb ze doorgenomen. Het is heel mooi. Hoeveel aantekeningen heeft u al die jaren gemaakt?
Ja, dat heb ik van Joop den Uyl geleerd. Schrijf altijd alles op als je vergadert, als je onderhandelt. Dan kan je het later nog eens nakijken. Doe dat dan echt consequent. En ik heb zo'n 22.000 bladzijden handgeschreven aantekeningen.
Hier in dit huis ergens?
Ja, en die heb ik goed gedocumenteerd. Ik kan het systematisch direct zo vinden. Onderwerp voor onderwerp. Dat heeft mij ook geholpen.
En u heeft een mapje Suriname?
Ja, ik heb dus heel veel bladzijden over Suriname, vele. En daardoor kan ik zo'n boek ook schrijven. Want
Maar dat was het wereldtoneel. En voor Nederland, en nog meer voor Suriname, toen van groot belang voor de rest, ja, voor de toekomst van dat land en ook ons land.
Ja, maar we hadden wel heel veel natuurlijk toch in die tijd aan buitenlands beleid, hoor. Vergeet niet, ik was in die tijd ook zeer sterk bezig met Indonesië.
Ja.
Indonesië was gedecoloniseerd, ja. Was een Nederlandse kolonie. En dat hadden we helemaal fout gedaan. We hadden daar troepen naartoe gestuurd in de jaren 40. En dat had ook de PvdA gedaan. En in de jaren 70 vonden Den Uyl en ik met name, we gaan nu met Suriname op een andere manier, ja, dat decolonisatieproces voeren. Maar ik was nog steeds met Indonesië bezig, omdat we daar heel veel hulp aan gaven en omdat daar grote mensenrechten schendingen plaatsvonden. En dat moesten we op de een of andere manier met elkaar in het reinen brengen.
U komt bijna al bij een punt waar ik ook wilde eindigen in dit gesprek al, maar toch ga ik het vast noemen, dat ook in dit boek wordt gezegd dat Indonesië, hoe het daar misging, dat dat nooit meer mocht misgaan bij Suriname. En dat dat misschien ook weer, ja, de kiem was van problemen later met Suriname. Want jullie wilden natuurlijk nooit meer zo hard erop slaan. En dus werden jullie wat toegeeflijker en misschien wel iets te toegeeflijk. Te toezeggelijk, moet ik zeggen.
Dat klopt.
Schaamte en schuld.
Dat klopt. In die tijd, twee dingen. Het was een schaamte over Indonesië. Maar er was ook schaamte over de manier waarop we Suriname eeuwenlang hadden behandeld. Hè? Geplunderd. We hadden het land gemaakt. Wij hadden beslist waar de grenzen lagen. Wij hadden in de 17e eeuw de Indianen min of meer uitgemoord.
Ja.
Toen er niemand meer was, hebben wij daar de tot slaaf gemaakte Afrikanen naartoe gebracht op de kapitalistische plantages die door Nederlanders werden geleid.
Ja,
en toen dat niet meer kon, omdat er een eind kwam aan de slavernij, in Nederland later dan in andere landen, brachten wij daar mensen uit India naartoe als arbeiders voor een aantal jaren.
Schaamtevol.
En toen zij niet meer wilden, omdat ze ook slecht behandeld werden, haalden we mensen uit Indonesië dan naartoe, uit Java.
Ja.
Dus nou, die bleven allemaal. En het was geen smeltkroes. Het was een hele vreemde samenleving. En alle problemen die Suriname altijd heeft gehad, die waren het gevolg van ons koloniale optreden in het verleden. En daar waren we over beschaamd.
Voelde u dat toen u naar Paramaribo ging en de eerste onderhandelingen startte bij de overkant van de tafel? Meneer Henk Aron, de...
Ja en nee, je voelt het zelf. Het knappe van de Surinaamse onderhandelaars was dat zij wel wisten dat wij dat voelden en dat ze het ons niet inpeperden. En ze konden het soms gebruiken op een bepaald moment, hè, dat hen dan goed uitkwam. Het waren hele knappe onderhandelaars. Ik heb ook wel onderhandelen van hen geleerd.
Ja, dat schrijft u ook in het boek. Ze maakten dus wat dat betreft zeer subtiel gebruik van de zwakke positie die u en de Guy Fortman en Den Uyl daar aan tafel hadden.
Dat hadden we voor ons gevoel, ja. Want ja. Kijk, we waren natuurlijk niet schuldig aan koloniaal optreden. Maar wij waren als politici degene die stonden in de voetstappen, hè, van onze voorgangers. Je had dan ook die verantwoordelijkheid. Je hoeft geen minister te worden, maar als je minister wordt, dan ben je ook verantwoordelijk. Kan je verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van je voorganger.
U zat daar met dat diepe schuldbesef en verantwoordelijkheidsgevoel. En dan moeten die onderhandelingen beginnen. Deed het ertoe dat u en Joop den Uyl van de Partij van de Arbeid waren? Deed dat ertoe?
Tot op zekere hoogte. Laten we eerlijk zijn. Datzelfde besef was er natuurlijk ook wel bij enkele andere politieke partijen.
Liberale, confessionele?
Nou, de Guy Fortman was daar een goed voorbeeld.
Zeker.
Zeker.
Maar sociaaldemocraten, PvdA'ers, staan er onbekend dat ze een moraliteit met zich meedragen.
Ja.
En,
maar dat hebben ook, zeg maar, vind ik altijd.
Ja.
De mensen die in het CDA zitten en eigenlijk afkomstig zijn uit de vleugel van de anti-revolutionaire partij.
Ja.
En natuurlijk ook linkser dan de Partij van de Arbeid.
U voelt zich daar natuurlijk ook wel bij thuis.
Daar voelde ik me toen bij thuis.
Maar Hans Wiegel, dus, zegt u bijvoorbeeld, die toen dat toneel...
In de VVD was dat niet het geval.
Nee.
Maar dat waren hele nette mensen in die tijd, ook in het parlement in Nederland. En de VVD zat sterk op het punt van de mensenrechten moeten wel in Suriname goed worden gegarandeerd. Antwoord wat ik daar dan op gaf. Ja, maar wie zijn wij dat wij dat zeggen? Want wij hebben de mensenrechten eeuwenlang daar geschonden. Dus we moeten erg oppassen.
Dus het deed ertoe dat daar sociaaldemocraten aan tafel zaten. Oké, dat vind ik van belang. Want het gaat er ook om welke rol speelt de Partij van de Arbeid.
Ik wil het nooit te mooi maken.
Hè? Nee, precies. Maar dan help ik u een beetje bij. Het is beslissend geweest namelijk voor de afloop van de onafhankelijkheid. En hoe het gegaan is van Suriname.
Ja, op een aantal punten. Kijk, ze vroegen om hulp. Ze wilden onafhankelijk worden en wij zeiden vanzelfsprekend. Het is allemaal veel te laat zelfs. Maar hè, je wou het tot nu toe niet, maar nu het wil, graag. Maar wij willen ook geholpen worden om als we onafhankelijk zijn verder te komen. Dus kunt u ons hulp geven? Natuurlijk. Ik vond, hulp is ook een vorm van compensatie voor het leed dat men in het verleden door ons is aangedaan. Dus het gaat ook om herstelbetalingen.
Ja.
Nou, in het kabinet zaten vele mensen die zeiden, ja, hulp natuurlijk, maar niet zoveel. Hè? Want het is een heel klein land. Ja. En per hoofd van de bevolking mag het tot niet zoveel worden. Ik vond, we hebben in de loop van de geschiedenis zoveel leed toegebracht. Heel veel hulp mag. Want heel veel herstelbetalingen zullen moeten worden toegekend.
Als schuld.
Ja, dat was de schuld en de schaamte daarvoor. Dus ik vond helemaal niet zo erg dat het heel veel werd. Het werd toen veel in die verhoudingen. We kwamen op een 3,5 miljard gulden uit. Tegenwoordig is dat niet zoveel meer. Maar Suriname sprong ineens naar de top van de lijst van alle ontwikkelingslanden in de hele wereld. Wat betreft de hulp die per hoofd van de bevolking werd ontvangen.
Maar u en Den Uyl en de Guy Fortman. Jullie vonden dat meer dan terecht?
Ik vond dat volslagen terecht. En ik was daar wel erg instrumenteel in. Omdat het toch van de begroting van de minister van Ontwikkelingssamenwerking moest komen.
Ja.
En dat kon ook natuurlijk. Maar ik had daar met name met Duisenberg, de minister van Financiën, wel discussies over. Die vonden het allemaal niet zo nodig.
Nee.
En dat begrijp ik ook wel dat de minister van Financiën dat vindt. Dat is zijn taak om iets niet zo nodig te vinden.
Ja.
En je moet er maar... Ja, je moet het maar duidelijk maken waarom het een prioriteit is. Dus er kwam heel veel hulp vanuit Nederland.
Ja.
Daar komt wel een probleempje bij hoor, want je kunt wel eens te veel hulp geven. Suriname werd een land dat eigenlijk door die omvangrijke hulp achterover ging leunen.
Dat is ook echt uw verweten hè? En Den Uyl, dat heeft u gehoord en u bent het daarmee eens?
Nee, het is niet in Suriname ons verweten. Maar kijk, ik ben ook ontwikkelingseconoom. Ik heb een beetje verstand van de manier waarop economie van ontwikkelingslanden zich ontwikkelt. En je kunt een land ook verdrinken in hulp. Dat is in een aantal ontwikkelingslanden het geval geweest. En Suriname zeer zeker. Dus mijn gesprekken nadat het land onafhankelijk was met Aron gingen over de vraag, wat doe je eigenlijk zelf? We geven je hulp. Maar je moet je eigen binnenlandse besparingen en binnenlandse belastingen gaan opvoeren. Zodat je het op een gegeven moment zelf kan. Want we willen je heus doorgaan met je te helpen. Maar je moet op een gegeven moment de broek zelf kunnen hooghouden.
Maar u was ook natuurlijk alert op bevoogding en betutteling. En bemoeienis, want dan kwamen de Surinamers en terecht. En die zeiden, daar hebben we de oude koloniaal weer.
Ja,
dat is een slap koord.
Is mij ook verweten, ook wel vanuit Suriname.
Ja.
En dat mag ook.
Ja.
Die moesten heel goed oppassen wat voor voorwaarden je stelde. We hadden in de onderhandelingen met Suriname overeenstemming bereikt over bijvoorbeeld de voorwaarden. De hulp die wij geven moet aan iedereen te goede komen. En niet alleen, dat bedoelden we daarmee, met de achterban van de regering.
Van meneer Aron, en dat waren de Creolen.
Het was een prima man en het was een democraat.
Ja.
Maar het was natuurlijk wel veel wat dan heet cliëntelisme.
Nou, hij stelde de Hindoestanen op de achterstand exact, meteen. De
Hindoestanen wilden eigenlijk niet onafhankelijk worden. Dat was het grote probleem. Uiteindelijk is die onafhankelijkheid tot stand gekomen met een 51-49 verhouding.
Nou, en die groep heeft ook u verweten dat jullie daaromheen gefietst zijn.
Ja, dat zijn we niet.
Nee.
We hebben voortdurend met ze gesproken. Het probleem was al dat in 1950 er onderhandelingen waren geweest tussen Nederland en Suriname toen. Waarin werd vastgelegd in een statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. En tot dat koninkrijk hoorde toen ook Suriname. Was opgenomen dat als een land onafhankelijk wilde worden, het niet noodzakelijk was dat er een 2/3 meerderheid voor was.
Dus het mocht met 51.
Dat had Suriname dus zelf in 1950 geaccepteerd. En toen de Hindoestanen in 1975 zeiden, wij willen dat er een duidelijke meerderheid is, bijvoorbeeld 2/3 of iets dergelijks. Toen zeiden wij, maar dat kan niet meer. Nee. Want als we dat nu als eis gaan stellen, want Aron wilde dat niet. Nee. Dan wordt dat gezien als een koloniale bevoogding en terecht, achteraf.
En terecht ook wel. Nou. Maar het maakte de positie van Nederland en van u als politicus daar op dat toneel kwetsbaar. Omdat continu dat gevoel van we moeten compenseren, we moeten niet bevoogden. We hebben schaamte en schuld. En er ging heel veel geld naartoe. Dat er dus ook vanuit Suriname werd gezegd, wij willen dit, wij willen dat. En soms zei u, ja, dat lijkt me niet verstandig. Het leger. Ze wilden een eigen leger oprichten. U heeft toen gezegd, staat ook in uw boek, doe als Costa Rica. Jullie hebben geen vijanden. Die grenzen, Brazilië gaat jullie niet binnenvallen. Doe het niet. En dat is toch, hij heeft ook u toch een go opgegeven op dat leger.
Ze waren een onafhankelijke natie.
Ja.
En dan moet je achteraf niet zeggen van sommige dingen mag je niet. Ik was met een aantal beslissingen die zij namen echt niet eens.
Waaronder
bijvoorbeeld, ze gingen een schitterend nieuw ontwikkelingsprogramma opstarten in het westen van het land.
De spoorlijn.
En daar was een spoorlijn voor nodig. En die spoorlijn was naar mijn mening onvoldoende goed onderbouwd.
Ja, die ging van niks naar nergens. Opzicht.
Exact.
Maar ik wil naar het leger, met u goed vinden.
Het tweede was inderdaad het leger.
Nou, maar dat hebben we geweten.
En wij zeiden, doe dat nou niet. Want ik vertelde ook aan mijn collega's in Suriname, er is geen enkel ontwikkelingsland de laatste tijd dat niet direct na onafhankelijkheid is geconfronteerd met een staatsgreep. Ik kon al die landen opzommen waar het allemaal was gebeurd. En dat moet je willen voorkomen door geen leger aan te stellen. En als je je bedreigd voelt vanuit het buitenland, en dat is weer waarschijnlijk niet het geval, maar het kan wel. Mm-hmm. Nou, doe dan net als Costa Rica. Dat heeft ook beslist om geen leger te hebben.
Maar ze hebben niet geluisterd naar u. Verloor je het van Joop den Uyl en meneer de Guy Fortman?
Nee, Joop wilde het ook niet, maar die gaf het gauwer toe. Ik heb toen maar één ding kunnen volhouden. Je krijgt geen cent van mij.
Nee.
Dus toen kwam er extra geld vanuit de begroting van Defensie in Nederland.
Dat is een
En dat was mijn collega Vredeling. Ik begreep dat ook wel weer.
Maar dat is een schrale winst natuurlijk. Want u heeft het politiek verloren wat dat betreft.
Ik heb het politiek verloren.
En de geschiedenis is aan uw kant. Want dat leger vlak na de onafhankelijkheid, enkele jaren later eigenlijk al, hebben ze de boel daar onder het excuus van een arbeidsconflict, hebben ze gewoon
Een staatsgreep.
Bloedige staatsgreep.
En die staatsgreep die heeft geleid 2 jaar later tot de moord op de elite.
Waaronder uw vriend, advocaat Eddie Hoost.
Was minister van
van de 15.
Politie en Justitie.
Maar u schrijft ook in uw boek dat ze alle 15...
Ja. Ik kende bijna iedereen persoonlijk die vermoord is.
Maar die hebben het met hun leven moeten bekopen. En exact. U zit tegenover mij. Dat is hartstikke heftig.
Ja.
Voelt u zich verantwoordelijk eigenlijk?
Nee, dat niet. Want zij namen hun eigen beslissing. Mm-hmm. Maar er is een Nederlandse verantwoordelijkheid in die zin. Toen de coup plaatsvond, toen gebeurde dat nadat er echt economische problemen waren gerezen in Suriname. En die werden door Aron niet goed behandeld.
Nee. Was je ook teleurgesteld over?
En daar was iedereen teleurgesteld over.
En u kende Henk Aron
ook
goed.
Ik heb daar heel veel met hem over gesproken. Maar ik was toen ook nog maar Kamerlid meer en geen minister meer. Hij heeft een aantal problemen onvoldoende goed behandeld. En in Nederland werd eigenlijk gezegd, het is daar een corrupt zootje. Nou, ja. Dat was niet het geval. Er was volstrekt niet meer corruptie dan in al die andere ontwikkelingslanden die onafhankelijk waren geworden.
Maar
hadden problemen.
Door dat beeld was er zelfs een soort opluchting in Nederland toen die coup kwam.
Exact. Ook binnen de PvdA. Helaas. Ik was woordvoerder als vanuit de oppositie in de Kamer. En ik was het er niet mee eens. En ik heb van Joop den Uyl, toen, die was toen nog steeds fractievoorzitter, vrijbrief gekregen om me in het Kamerdebat uit te spreken in hele duidelijke bewoordingen tegen de coup. Ik heb toen gezegd van bloed komt bloed.
Ja.
Maar er waren er velen die vonden het eigenlijk wel goed dat er eens een keer een coup had plaatsgevonden. Dat was heel kortzichtig. Maar het is wel gebeurd. En in 82 zijn die mensen vermoord. En er wordt nu nog nagedacht over de vraag, had die coup kunnen plaatsvinden als niet daar op de Nederlandse ambassade een militair was aangesteld geweest door de Nederlandse regering.
Hans Valk.
Valk. Die kolonel een goed Hans vriendje Valk was geworden van Boutersen en heeft gesteund en geadviseerd.
Er wordt zelfs gezegd dat Valk de coup heeft geïnitieerd, voorbereid. Alle vormen zijn denkbaar, maar dat zijn betrokkenheid zeer, zeer groot was.
Die was heel groot. En mijn stelling is, zonder Valk geen Boutersen, zonder Boutersen geen moorden. Maar de vraag is, zat er achter Valk nog ook iemand in Nederland?
Dat staat in een geheim rapport misschien.
Ja.
In uw boek staat ook dat Rutte, het kabinet van Rutte 1, heeft gezegd dat document over meneer Valk en de mogelijke betrokkenheid van Nederlandse militairen bij de coup tot 2060,
ja,
achter een...
Er zijn goede onderzoeksrapporten echt gemaakt op verzoek van de Kamer. Ja. Alleen daar zitten bijlagen bij. En die onderzoeksrapporten die zijn beschikbaar. Die heb ik ook gelezen. Maar die bijlagen niet. En eerst is gezegd door Nederlandse ministers, daar zitten privacyoverwegingen in.
Kan.
Maar later werd gezegd, we kunnen dat niet openbaar maken vanuit overwegingen van de veiligheid van de staat en onze bondgenoten.
Zegt u eens als expert, wat zou dat kunnen betekenen?
Ik heb er heel lang op gestudeerd. Ik zou me niet kunnen voorstellen. Ik vraag het me echt af. Kijk, er was geen Nederlands belang in 1980 om die coup te steunen. Ook niet van het kabinet van Acht in die tijd. Ik beschrijf dat in het boek ook. Er was geen enkele Nederlandse minister die daar een belang in had. Dat kon niet. En toch wordt er dan, nadat die geheimhoudingstermijn formeel verlopen zou moeten zijn, zoals dat het geval is bij overheidsstukken, plotseling beslist om het tot 2060 uit te stellen.
Dat is een enorme tijd. Dan bent u weg.
Maar dan leeft niemand meer die in 1980 20 jaar was.
Nou, daar zit dus een reden achter.
Ja.
De Partij van de Arbeid steunt deze motie trouwens.
Eindelijk. Want er is de afgelopen jaren natuurlijk meermalen over gesproken. En ik moet helaas zeggen dat ook het kabinet waar de PvdA in meeregeerde de afgelopen jaren, de openbaarmaking hebben afgeraden.
Nu steunen ze dat het openbaar wordt. U zegt goed, eindelijk. Het is nooit te laat om tot bezinning te komen.
Het is in het belang van iedereen. Kijk, het is in het belang van Nederland. Boutersen heeft gezegd tijdens zijn proces, hij is eindelijk veroordeeld.
Wat ook iets zegt over de rechtsstaat van Suriname.
Gelukkig, maar hij gaat in beroep. En hij heeft gezegd, ja, maar Nederland was erbij betrokken. Nou, als je niet alles opent, dan kan er gezegd blijven worden door Boutersen en ook door anderen. Venetiaan, een schitterende president van Suriname, schone handen, heeft ook gezegd, het is gebeurd vanuit Nederland. Hè. Dan blijft dat altijd gedacht worden. Nou, als er tot 2060 gedacht blijft worden dat wij iets te verbergen hebben, dan is dat toch niet in Nederlands belang.
Welke les moeten we hier dan uit leren? Want dat Suriname verhaal, wat is geëscaleerd in die coup, dat rot nog door tot de dag van vandaag.
Helaas. Dat kan je in één klap ongedaan maken door nu te beslissen door al die documenten openbaar te maken.
Voor deze generatie.
Voor deze generatie en voor de generatie dus in Suriname zelf. En wat er ook uit naar boven komt. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat er veel uit naar boven komt. En daarom begrijp ik ook die beslissing van Rutte en van het parlement niet van een aantal jaren geleden. En ik wil het graag weten. Nederland en Suriname zijn behoorlijk uit elkaar gegroeid. na 82. Dat komt ook omdat in 1980 de toenmalige Nederlandse regering eigenlijk steun is gaan geven aan de nieuwe regering in Suriname die door Boutersen was neergezet. En is toen meer geld gegeven aan die nieuwe regering dan zelfs aan de regering Aron. Aron heeft ons verweten, en ik kon hem gelukkig zeggen later, joh, wij zaten in de oppositie. Hij heeft ons verweten dat we hem hebben laten vallen.
Hij zat letterlijk in de gevangenis.
Hij zat in de gevangenis. Hij was mishandeld. En
Nederland steunde
ook mishandeld. En
het door Boutersen
niets van zich laten horen.
Nee.
Niets van. Aron heeft mij verteld, ik heb maar van één persoon wat gehoord. Ik heb een brief gekregen van Joop den Uyl. Toen ik in de gevangenis was. Alleen. Ik heb hem niet geschreven. Ik heb voor hem geageerd hier in Nederland en in de Tweede Kamer. Maar ik heb maar van één persoon wat gehoord. Ze lieten hem vallen, volledig.
Kunnen we het nog redden? Kan Nederland nog ook die fout herstellen?
Ja,
wat u betreft.
Dat kan natuurlijk door A, deze documenten te openen. B, door te zeggen, wij willen een nieuwe relatie met onze voormalige kolonie, het nu onafhankelijke Suriname, aangaan. Vraag maar wat je van ons verwacht. En dat gaat niet alleen maar om geld, maar dat gaat om talloze andere dingen die men zou willen.
Het gaat ook over relaties en vertrouwen hier.
Exact. Hè? En dan gaat het om al die generaties daar. En ook om al die verschillende bevolkingsgroepen.
Kunnen relaties die in het verleden ernstig verstoord zijn geraakt, kunnen die op die manier weer goed komen? Kunnen mensen weer echt bij elkaar komen?
Het kan wel.
Samen zijn?
Het kan wel. Je ziet in heel veel voormalig koloniale relaties dat een tweede en een derde en een vierde generatie in het desbetreffende land niet meer in wrok omkijkt naar de kolonisator. Dat zou je eigenlijk moeten verwonderen en je zou je in ieder geval blij moeten maken. Eigenlijk is dat ook een beetje het geval in Indonesië. Je ziet het ook in Afrikaanse en Zuid-Aziatische landen in de richting van voormalige kolonisatoren Frankrijk en Engeland.
Ja.
Dus het kan goed komen. Maar je moet dan je niet afwachten of het vanzelf wel goed komt. Je moet wel de hand blijven toesteken, ja, aan die nieuwe generaties. Er komt wel nog één element bij. Je zult ook echt, want kolonialisme was racisme. Je zult die situatie alleen maar kunnen verbeteren, die relaties alleen maar kunnen verbeteren door een eind te maken aan het institutionele racisme in West-Europa en in Nederland zelf.
Een wijze les van een wijs man. Ik sprak Jan Pronk bij hem thuis in Den Haag. De volgende aflevering ga ik naar Brussel. Daar zit eurocommissaris Frans Timmermans voor me klaar en maken we samen een nieuwe sprong in de tijd. We gaan het hebben over de val van de muur. Je hoort me dan weer.